Hoi, ik ben Eveline van Everyday Mommy Day.
Hoi, ik ben Susanna van Moederschap in Ontwikkeling.
Samen gaan we in gesprek over bewust ouderschap en alles wat wij daarin tegenkomen.
Welkom, wat leuk dat je luistert.
Hoi.
Hey, Evelien. Hallo.
Hoi, Suus. Hoe is het met jou?
Ja, goed.
Ja?
Ja, eigenlijk wel. Ik kan niet zo heel veel slechts over zeggen over mij nu.
Dat is heel erg fijn.
Ja, heel fijn.
Ja, na ontzettend veel aanvragen, ik weet niet hoe dat aan jouw adres is geweest, ja. Over of we toch eindelijk weer eens een keertje willen gaan zitten kletsen.
Precies.
Is het... Nu weer is gelukt. Waar zijn je kinderen? Waar is je
Waar
man?
Is iedereen?
Ben je alleen thuis?
Nee, mijn man is thuis. Dat is wel een beetje gek. En de kinderen zijn alle drie op school.
Oh, dan moet je eigenlijk samen zitten.
Nee, hij is heel hard aan het werk. Hij heeft een dag thuis werken. En de kinderen zijn alle drie op school.
Ja, nou heerlijk.
Dat is even heel gek. Maar dat kan dus, ja.
Heerlijk rustig, ja.
Yes.
Ja, mijne zitten... twee zijn er thuis. Dus... ik heb ze wel de tuin ingestuurd. Net heel veel geknuffeld en gespeeld met ze samen. In de hoop dat ik daardoor eventjes daarna de ruimte heb om met jou te bellen.
Ja.
De Duitse toestanden zijn toch nog wel wat anders dan in Nederland met die scholen. En hoe ze daar omgaan met die jonge kinderen. Dus daarom zijn die jongens thuis. Hoor je ze nu of niet?
Ik hoor ze even.
Ja, je hoort ze op de achtergrond. Ja. Dus zolang niet ze geen ruzie maken. Ik had laatst een keertje op Instagram een post gedaan. Of had ik iets laten zien. Ik weet niet of je dat had meegekregen. Had ik daar met jou over gehad?
Ik weet niet.
Had ik iets laten zien van zo'n supermooi jaarwiel. En ik was aan tafel aan het filmen van een paar dingen die ik had gekregen. En mijn telefoon staat eigenlijk altijd op stil. Dus ik had niet in de gaten dat ik ook het geluid om mij heen aan het opnemen was. En Sascha had even de kinderen onder zijn hoede terwijl ik daar aan tafel mijn werk zat te nemen. En die kinderen kregen, zoals natuurlijk vaker, ruzie. En Sascha die
het
daar...
Het zijn net echte kinderen.
En manlief die daar de hele tijd probeert op in te gaan. En dat goed probeert te doen, wat natuurlijk onmogelijk is. Want de ruzie, je kent het. En ik heb dat online gezet en niet gehoord dat ik dat dus inclusief geluid online zette.
Dus... Dat heb ik niet gezien, jammer. Ja,
precies. Toen kreeg ik opeens berichten van mensen en ik voelde opeens mijn hart echt in mijn keel schieten. Ik denk, nee. Dus ik terugluisteren. Eerst alle was zonder geluid en opeens schreeuwen de kinderen ertussendoor. Van mij, is van mij. En Sascha, hou nu op. En dat ging dus... op mijn account. Oh, verschrikkelijk.
Viral.
En hoe ik. Ja, nou dat niet. Maar in ieder geval, gelukkig luisteren de meeste mensen het ook zonder geluid af. Maar dat gevoel, dat echt. Ja, en natuurlijk, het echte leven is zo. En ik schaam me daar ook helemaal niet voor. Dat is gewoon zo. Maar dat had dan zo erop stond en zonder dat dat echt bedoeld was van mij. Ik was er echt. Nou, ik ben er nog steeds van onder de indruk. Vooral omdat ik op zo'n moment opeens wordt zo'n getal, wordt dan opeens van mensen die dat zien, wordt opeens worden opeens gezichten of zo. Terwijl soms is dat voor mij echt zo'n
abstract
geheel. En dan opeens denk ik, oh help. Nou ja, goed. Dus nu is het ook gewoon het echte leven. Er zijn twee kinderen hier thuis. En de kleinste, die is wel gewoon... Naar de kleuterschool. Heerlijk buiten. Nou ja, we zullen zien.
Fijn.
Dus, we wilden vandaag eventjes uit het leven gegrepen een flink thema aangaan.
Ja.
Hadden we maar bedacht. Omdat we een beetje synchroon opeens iets gepost hadden over miskramen.
Ja.
Die het leven van... ons mensen, maar misschien nog het meeste van ons vrouwen toch af en toe kleuren.
Ja, zeker.
En daar ik het op dit moment er middenin zit, in zo'n, hoe zal ik dat zeggen? verwerken daarvan, of het daarmee omgaan. Ja, nou ja, of dat misschien het slimste moment is voor mij persoonlijk, weet ik niet. Maar ik denk wel het meest echte moment.
Ja, het is heel echt.
Omdat het, dat ik nu weet hoe ik me voel of, omdat je daar nu, omdat ik er nu zo middenin zit. Hoewel ik daarbij moet zeggen dat het natuurlijk voor iedereen op elk moment altijd anders is. Dus nooit zijn die gevoelens gelijk.
Nee, en jij kunt het ook vergelijken, want je hebt het niet maar één keer meegemaakt.
Nee, dit was inderdaad niet de eerste keer. En ook echt niet de heftigste keer. Ik had mijn allereerste zwangerschap vlak nadat ik geopereerd was aan endometriose. Een endometriosekieste, die was verwijderd. En het advies had gekregen om snel zwanger te worden. Want ja, dat dat toch wel iets is wat ook zwanger zijn in de weg kan staan. Endometriose. Ja. Toen had ik een zwangerschapstest gedaan en bleek positief. En was natuurlijk heel erg gelukkig. En dat duurde toen 10 weken of bijna 11 weken voordat dat toen stopte. En ja, dan is die vreugde natuurlijk wel heel lang al opgebouwd. En ben je zo verbonden eigenlijk al met het idee of dat er iets gaat komen. Of misschien ook al met een kindje.
Ja.
Dat dat wel, ja, dat was heel erg verdrietig. Dat was echt extreem verdrietig. En pijnlijk ook. Ja. Echt ellendig, pijnlijk, vond ik. Dus op meerdere niveaus. En elke keer daarna, waarom weet ik niet, maar elke keer daarna tussen de geboortes van elk van mijn kinderen, want er zijn natuurlijk 3 jongens geboren, maar elke keer tussendoor heb ik ook zo'n, ik noem het bijna een soort van valse start, of een, dat klinkt natuurlijk een beetje negatief, of een aankondiging, klinkt positiever. Ja. Wat ook elke keer toch weer gestopt is. En nou, deze keer was ik natuurlijk wel heel vroeg bij. Want ik was nog 6 dagen voordat ik over tijd was. Heb ik, doordat ik zo verschrikkelijk misselijk was. En zo, me zo raar hongerig voelde. En een zeer ongewoon gevoel. Heb ik een test gedaan. Die onverwacht positief bleek te zijn. En ik vind het zo apart hoe dat werkt. Want eigenlijk na de geboorte van mijn jongste was ik echt helemaal klaar daarmee. Mm. Er zouden bij ons geen kinderen meer komen. Ik heb alles weggedaan, alles verkocht, alles weggegeven. En doordat de kleine meneer inmiddels net 4 elke keer een boekje wilde lezen over nog een baby krijgen. Ja, gek genoeg is dat toch een sluimerend gevoel die misschien veel vrouwen kennen. Dat er altijd een opening is voor, komt er dan misschien toch nog eentje? En dat werd natuurlijk wel een beetje gevoed door dat constante boekje wat elke keer weer opnieuw. En ook de navraag van, komt er dan bij ons ook? En dan doe je. Wij zijn niet. Ik ben niet aan de pil of zo. Dus er is ook dan eigenlijk elke maand het moment dat je bewust bepaalde keuzes maakt. daar varen wij al 16 jaar goed op. Dat is tot nu toe. Dat is natuurlijk een hele onbetrouwbare manier om zwangerschappen te voorkomen. Maar voor ons heeft het tot nu toe heel goed gewerkt. En dat komt omdat ik ontzettend goed mijn eigen cyclus in de gaten heb.
Ja.
Dus ik weet precies welke dagen ik voorzichtiger moet zijn en welke dagen we vrij spel hebben. En
Vrij spel.
Ja. En deze ene keer, ook omdat we daar elke keer natuurlijk een beetje over geinen. En niet helemaal wakker in het moment bedacht hadden, kom, wat er komt, dat komt. En dat kwam dus ook meteen. En eigenlijk in de afgelopen keren, elke keer dat ik die zwangerschapstest in mijn handen gehad heb, is het ook een bewuste keuze geweest? Of was het ook een moment dat ik wist, dit kan nu goed gaan? Of hoe je dat ook ziet. En dus was, wat dat aangaat, het was niet Het was een verrassing, toch eigenlijk wel, dat het dan... Hmm. Hè, ga je één dag net over de grens, dat ik weet, nu kan het. Ja, hè, dat, nu het, kan het. Dat het dan zo ook meteen is. Raak ja. is. Dat is toch wel ongelooflijk.
Ja.
Ja, en dan is de vraag hoe je daar nu zeg maar verder mee omgaat. Hmm. Want dat die wens niet 100% ja was, maakt natuurlijk dat het ook wel even verwarrend was. Dat het ja. nu opeens zich aankondigde. Maar wat ik al zei, die gedachte of die wens of ik weet niet wat het is. Misschien kan jij daar iets over zeggen. Die je dan toch altijd met je meedraagt of die opening in je voordat er nog misschien iets zou kunnen of nog een kind welkom zou kunnen zijn. Ik denk dat dat voor vrouwen ook sterker is dan voor mannen.
Ja, ja meestal wel, denk ik ook. Ja.
Dat daar, van wanneer, dan is het een soort van een verstandelijk besluit dat je op een gegeven moment zegt van nu is het genoeg, het is echt goed zo. En of ik word te oud of het past nu niet meer of ik wil nu mijn carrière voorrang geven of ik wilde sowieso maar 2 kinderen, punt.
Ja.
Zo, maar dat daar altijd nog wel eens dan die gedachte in je opplopt van hoe zou het zijn als.
Ja.
En nu ik dit zo heb meegemaakt of aan het meemaken ben, dat het dan ja de eerst vermoede innestelingsbloeding opeens toch een hele golf werd, zeg maar. En duidelijk was dat het niet verder zou gaan. Dat vooral nu het gevoel is wat bij mij achterblijft. Dus niet per se het grote verdriet of zo. Ik was natuurlijk heel erg verdrietig. Gewoon ook overweldigd door emoties of zo. Of ook hormonen of weet ik wat het allemaal natuurlijk met je doet. Maar wat er dan vooral achterblijft nu of waar wij mee aan het leven zijn... is dit nu het begin voor iets... toch nog iets nieuws, hè? Gaan we er echt voor. En weet je wat dan zo schattig is... ik ben niet alleen open online over wat ik meemaak, maar ook met onze kinderen delen we dit. Hè? En dat is, dat gaat dan op een, natuurlijk op een kinderlijke manier. Dus, wij spreken
daar. Zoals het past.
Hè? Wat zeg je?
Zoals het past bij de kleuters en mijn jonge kinderen. Zo.
Ja, precies. Zodat er, zodat we zeiden of zo, dat er de mogelijkheid was. Hè, dat er misschien nog een kindje onderweg zou zijn naar ons. En dat dat nu toch niet zo was. En dat daarom mama een beetje verdrietig is. Of het mama een beetje moeten zorgen voor mama. Hè, zo had mijn man dat zo een beetje de kinderen verteld. En dat dan die kleine tegen me zegt van... terwijl die op de wc zit en vraagt of ik ze billen af is. Ja. Mama, waarom ben je eigenlijk verdrietig? Als je merkt dat je iets heel erg wenst, toch? En dat komt dan toch niet, dan kan dat wel verdrietig maken.
Ja.
Ja, ja. Maar, zei die, de baby... hemelsglijbaan, ik vertaal het even naar het Nederlands, hij zei het natuurlijk in het Duits, baby himmelrotje, is gesperrd, is dicht. Zijn bouwwerkzaamheden. Dus daarom kon die baby natuurlijk nog niet naar beneden glijden. Ik zeg, is dat zo? En hoe werkt het dan? Of wanneer kan dat dan wel? Of wanneer zijn die bouwwerkzaamheden dan voorbij? Of hoe werkt dat dan?
Yeah.
En toen zei hij van, mama... die zijn pas voorbij op het moment dat je het echt heel erg graag wil. En dat je echt helemaal ja zegt tegen dat babytje wat naar beneden moet glijden. Toen dacht ik, meneertje, met je 4 jaar.
Ja.
Volgens mij
mooi zeg.
Weet je, het beste nog van ons allemaal. Yeah. Ja, en terwijl in eerste instantie denk je van, dat moet je toch niet met kleine kinderen delen. Dit soort grote mensen thema's.
Ja. Yeah.
En
alleen maar mooi.
Ja,
doet het natuurlijk niet. Ik bedoel, ik denk wel dat er. Hè, soms hoor ik mensen tegen kleine kinderen praten. Dat ik denk, weet je wel.
Ja.
Dit vind ik helemaal niet passend. Of daar zou ik van schrikken. Maar ik denk dat kinderen in principe wel. Alles in het leven kunnen hebben, zeg maar.
Mm.
Alleen de manier waarop. Hè, daar is natuurlijk wel. Wat is dat Franse spreekwoord ook alweer?
Toon de la muziek. Yes,
het is de toon die de muziek maakt.
Precies. Ja.
Dat is zo belangrijk hoe een kind de ruimte krijgt om daarin zijn eigen beeld te bewaren, weet je? Een mooi en harmonieus beeld waarin alles er kan zijn. En dan kom ik natuurlijk weer op de dood van Arend, waarin de kleuters daar prima mee om konden gaan. Zolang we ze de ruimte gaven om het op hun eigen manier te vertellen en te begrijpen en vragen te stellen en daar open en eerlijk op te reageren zonder dat je het heel ingewikkeld of plastisch maakt of zo, hè?
Ja, plastisch. Ja, ik denk dat een van de leukste dingen vind van opvoeding is dat je met kleine kinderen grote thema's bespreekt. Dat vind ik echt zulke prachtige zo pareltjes. Kijk, het gaat natuurlijk heel snel, gaat het dan weer over scheten laten of weet ik van wat. Hè? Dus kinderen zijn heel snel ook weer in het moment in hun eigen humor of hun eigen gekke, vrolijke kinder zijn. Maar soms heb je van die pareltjes ertussen zitten of zo. Hè? Dat er dan vol interesse en vol, echt in het moment zijn bepaalde onderwerpen worden besproken. Hè? Grote mensenthema's op kinderlijke manier. En ik ben het helemaal met je eens. Dat moet niet plastisch zijn. Hè? Dat moet ook niet in detail uitgeschreven zijn.
Nee.
Maar bijvoorbeeld, ik zie het ook als een van mijn taken als moeder van drie jongens. Om mijn jongens te laten kennismaken met het vrouw zijn, zeg maar. Zoals ik ik meisjesmoeder was geweest, zou dat andersom zijn geweest meer. Bijvoorbeeld ongesteld zijn.
Ja.
Dat ik dan die jongens vertel, ik laat ze het niet zien, want dat is me te plastisch, zeg maar.
Ja.
Maar ze weten dat ik eens in de maand ongesteld ben. En ze weten dat nodig is, en zo hebben we dat heb ik ze dat verteld, is dat er elke maand opnieuw een nestje in mijn buik wordt voorbereid, waar eventueel een kindje in zou kunnen ontwikkelen, of vanuit die hemelsglijbaan, in kan glijden. En dat elke maand wordt voorbereid. En omdat natuurlijk het nestje het mooiste en het beste moet zijn, voor als er dan echt een baby zou komen, is het nodig dat het elke maand opnieuw er weer uitgaat.
Ja.
En weer ruimte wordt gemaakt voor een nieuw nestje wat daar ontwikkeld wordt.
Ja.
Dat wordt schoongemaakt. En dat beeld van dat nestje, dat is voor mijn jongens in ieder geval 100% aangekomen.
Ja,
en dat heeft niks te maken met vies.
Nee.
Hè? Want voor veel mannen is ongesteldheid ook gewoon, ongesteld is natuurlijk eigenlijk ook al een stom woord. Ongesteld. Ik ben niet gesteld. Menstruatie of maanscyclus of hoe je het wil noemen.
Ja.
Is iets vies of iets, hormonaals. Dan moet je uit de buurt blijven van vrouwen, want ze zijn dan gevaarlijk. Ja. En weet ik veel wat. En ik denk dat het aan ons de kans en de kunst is, omdat in ieder geval onze nieuwe generatie jongens juist dat ook weer mee te geven, hoe je daar ook mee om kan gaan. En dat gewoon eigenlijk iets prachtigs is.
Ja.
En het besef dat dat ook het begin is van het leven, ook van jou als man, zeg maar.
Ja, precies.
Dat ook daaruit komt en hoe die weg is. Dus en ik vind dat is een beeld creëren, dus het beeld van het nestje, wat heel goed voor kinderen te begrijpen is. En waar ze zich iets goeds bij kunnen voorstellen. En zo kan zo'n miskraam ook het beeld zijn van, grappig is dat ik onderbreek mezelf even, nu de hele tijd over moet spreken, hè, over onze toekomstideeën nu, hè, van wat is dit nu geweest? Ja. Voor sommige mensen, ik heb ongelooflijk veel lieve reacties gehad van mensen en ongelooflijk veel dierbare reacties en ook waar echt de tranen over mijn wangen van liepen van mensen die persoonlijk dan hun verhaal vertellen en merken dat ze daar zelf mee rondlopen, het nooit aan iemand verteld hebben. Zoals jij dat met jouw stuk natuurlijk uiteindelijk ook hebt gedaan of niet hebt gedaan.
Yeah.
Wat natuurlijk ook ieders recht is om dat zelf natuurlijk mee om te gaan op je eigen manier. Je hoeft dat natuurlijk niet op straat te gooien of weet ik veel wat. Sommige mensen wensen me sterkte dan met het verlies van dit kindje of zo. En voor mij is dit nog geen kindje geweest.
Nee.
En dat is natuurlijk anders als je al een kloppend hartje hebt gehad. Of gezien hebt, of een echo. Of als je natuurlijk verder in de zwangerschap bent. duidelijk, ja, dan heb je ook een kind wat je verliest. Dat kan ik, ja, me heel goed voorstellen. Maar nu heb ik geen kindje verloren. Dat is voor mij meer een soort van aankondiging. Ja. En ik zat gisteravond of eergisteravond op de bank met mijn man daarover te denken. Hè, van hoe moet je dat nou zien?
Ja.
Ook in beeldspraak, kinderspraak dan. Hè, is daar dan zo'n engeltje op een wolkje die nu heeft gezegd van ik wil daar eigenlijk bij jou intrekken of bij jullie intrekken. Mm. Ik wil bij jullie wonen. Maar het ging nog even niet zo goed met dat nestje. Dus nee, hallo, maar ik kom wel. Hè? Dus ja, wij moeten zorgen dat we weer ruimte maken zodat die glijbaan open gaat. En dat engeltje, ja, naar beneden kan. Want anders is het natuurlijk een rotte afwijzing.
Ja, precies.
Goed, misschien zoekt dat engeltje dan weer een ander mooi ouderpaar uit. Maar dat is, ja, even zo'n gedachte, hè, in zo'n kinderbeeldspraak. Hmm. Of is dit, als je het heel biologisch gewoon bekijkt, als man en vrouw samenkomen, dan bestaat er gewoon een kans op zo'n eerste, ja, gewoon biologische celdeling, wat nog niets te, ja, maken heeft met een kind, nog in wezen, nog niet zoveel. Alleen met het lichaam wat voorbereid wordt, hè, het aardse, ja, lichaam wat voorbereid wordt, voor wat later ruimte maakt voor een kind wat daar dan, of een ziel, wat zich gewoon daarmee verbindt. Ja. En wat nu afgestoten is omdat het volgens de natuurregels niet, yeah, nog niet op orde was. Dus hè, zo.
Yeah.
En nou ja, zit er dus een engeltje op een wolkje nu te wachten en wil die komen, maar lukte het nog niet? Of is dit gewoon, yeah, omdat we onvoorzichtig seks hadden en, yeah, kan dit gebeuren? En is er... is dit niet per se de aankondiging van een nieuw leven voor ons, in ons gezin?
Nee, precies.
Grote vragen. Dan ben ik natuurlijk benieuwd naar jou. Want jij moet even jouw verhaal vertellen, want dat is eigenlijk een mooi... sluit daarbij mooi aan.
Bruggetje. Nou, ik wil heel even reageren op wat je net zegt. Ja. Want ik denk dat er nog een derde optie is.
Ja, kom.
Want ik denk dat natuurlijk, eigenlijk zeg je de geestelijke optie, zeg maar, van, hè, de ziel die kijkt of en wel of niet kan komen. En de andere kant is een beetje meer de plastische kant van het fysieke lichaam, wat niet ook in orde is of zo. Maar ik denk dat het ook kan zijn, en dat ik heb dat ooit gehoord bij het sterven van een leerling, niet Arend, maar een ander kind wat ooit, ik weet niet meer, via hoorde ik dat of zo, dat er ergens een kind op zijn school was gestorven. En toen werd er een verhaal verteld van dat wij als ziel in ons menselijk lichaam op aarde leven. En natuurlijk elke nacht teruggaan naar de geestelijke wereld om daar onze engel te ontmoeten. Die ons vraagt hoe is het? Ben je gezien? Weet je, gelukt het? Of dat je een soort van weer opnieuw geïnspireerd kan worden in de nacht. En dat we allemaal elke nacht die reis maken. En toen hoorden we, of ik weet niet meer, ik geloof dat iemand het verhaal vertelde, van dat de ziel van dit kind elke nacht naar de geestelijke wereld ook ging. En steeds daar zielen ontmoette die zijn hulp nodig hadden.
Mm-hmm.
En die hem dus eigenlijk vroegen om niet weer terug te gaan naar de aarde.
Ja.
Ik geloof dat dit kind lang ziek was geweest of zo. Maar dus dat in... Ja, dat kan je natuurlijk per geval anders uitleggen. Maar in dit geval was het dat het kind lang eigenlijk niet meer echt op aarde was. En uiteindelijk dus vertrok. Mm-hmm. Waarbij dus het beeld werd gegeven. Ja, hij heeft een hele lange tijd eigenlijk getwijfeld. Van moet ik wel op aarde blijven? Want eigenlijk ben ik harder nodig daar. Mm-hmm. En ik wil daar naartoe. En dat vond ik zo'n mooi en troostrijk beeld ook. Van dat... En voor mijn gevoel, naar aanleiding van Arends dood en alles wat ik daarna geleerd en gelezen en gehoord heb, klopt het heel erg dat elke ziel zijn of haar reis moet gaan. Mm. En daarin ook onderweg een andere beslissing kan nemen. Er is ook keuzevrijheid en er is ook een soort lotsbeschikking waarin je... Hè, van Arend denk ik echt dat hij 5 jaar en 4 maanden moest leven en dan weer terugging. Dus dat je daarin een bepaalde weg te gaan hebt, die, ja, waarvan alle aspecten invloed hebben. Niet alleen op je eigen leven, maar ook op alle levens van de mensen daaromheen. En dat je, ja, zo bekeken ook nog kunt zeggen van, nou ja, dit kind was misschien op weg en dacht... eigenlijk moet ik toch nog iets anders doen. Mm-hmm. En vertrok weer. Dat hoeft niet, denk ik, niet per se te maken te hebben. Of je zou kunnen zeggen, het fysieke wat dan dus niet werkt, is gevolg van die keuze in plaats van andersom.
Ja.
Ja, en er zijn allerlei aspecten aan. Bijvoorbeeld, ik heb ooit alles gewoon geleerd van rond de 17e dag van de zwangerschap komt de ziel pas in het beginnende fysieke lichaam. En een ander verhaal wat ik gelezen heb bij Michael Newton, denk ik, over de zielenreis, is dat jonge zielen, of bij kinderen en baby's en ook nog bij kleut, tot 5 jaar ongeveer, gewoon af en toe weer vertrekken uit dat lijf. Nog een soort van heen en weer kunnen tussen de geestelijke wereld en de aardse realiteit. Omdat dat lichaam gewoon groeiend is. En het is voor een ziel ook een beetje saai om al die tijd maar in de buik te zitten. Of een dromende kleuter. Ja, god, dan kan je ook nog wel eventjes ergens weer wat anders gaan doen en weer terugkomen. Dus een beetje dat beeld van dat is helemaal nog niet zo vast aan elkaar verbonden die eerste tijd.
Voelt voor mij ook niet zo. Maar daarmee zeg je natuurlijk wel, en dat sluit misschien aan op het gevoel wat ik van heel veel mensen ook nu terugkreeg naar aanleiding van mijn bericht, is dat je in wezen, als je het zo bekijkt, misschien wel afscheid neemt van die korte verbinding tussen misschien een ziel wat zich verbond met ons of met mijn lijf.
Ja,
of met
en er spelen natuurlijk meerdere dingen mee, want ik denk heel sterk, bij de ene is het voorstellingsvermogen veel sterker dan bij de ander. Je verheugt je heel erg. Dus het is ook inderdaad wat jij tegen je kinderen zegt. Van ik verheugde me, ik wenste iets en ik dacht dat het kwam en het komt toch niet. Hè? Dat verdriet is natuurlijk moeilijk los te koppelen, denk ik, van wat je echt intuïtief aanvoelt. Van wat er dan daadwerkelijk aan de hand is. Weet je? Ik denk dat wel lastig te splitsen is. Ik heb bij Arend, nu bij mijn miskraam vorige zomer, ook heel sterk het gevoel gehad dat er geen ziel bij betrokken was.
Nee.
Bij mij had het achteraf bezien iets van 5 weken geleefd. Dus als je het hebt over die 17 dagen, dan moet daar al lang een ziel zijn geweest. Maar 5 weken. Ik had toen het. Wij waren helemaal niet onverdeeld blij. We waren, wat ik beschreef in mijn post, is dat we eigenlijk best wel schrokken van het feit dat ik zwanger was. Ik bedoel, we weten hoe het werkt met de bloemetjes en de bijtjes. Maar ik had die innestelingsbloeding geïnterpreteerd als een menstruatie. Mm. Dus ik dacht, oh, toch niet. En toen daarna bleef de menstruatie maar uit. Hè? Dus dat was gewoon heel gek. Dus ik weet niet of daar bij mij een ziel betrokken was. Misschien wel, maar misschien was het ook gewoon van, ze moet nu eenmaal nu die miskraam meemaken.
Ja. om ook een betere beslissing te kunnen nemen.
Ja.
Nou,
ik denk dat het allebei waar is.
Nee.
Maar wat je tegen je kinderen vertelt, is natuurlijk, denk ik, wat voor jou het meest waar is. Weet je, van waar jij je bij thuis kunt voelen om dat op die manier uit te leggen. En ik heb het mijn kinderen helemaal niet verteld vorig jaar. Ik was gewoon, ik had buikpijn en ik was heel erg ongesteld.
Ja.
En ik was even zo slap omdat ik heel veel bloed had verloren. Ja, dat heb ik wel verteld.
Ja.
Maar ik heb niet uitgebreid het over een ziel die wel of niet zou komen. Over onze eventuele wens van dat er nog een kindje kwam.
Nee. Nou, het was bij ons. Ik had al besloten, toen ik die positieve test in de handen had, had ik besloten dat ik dit relatief vroeg zou gaan delen.
Ja.
Sowieso omdat ik mijn mond niet kan houden. Nee. Ik vertel het sowieso altijd aan iedereen die ik dan zie. Dan neem ik het me voor en dan 1 dag later is het sowieso grandioos mislukt. Ja. Dus iedereen weet het dan al. En als dan iedereen het weet, behalve mijn eigen kinderen, dat vond ik raar.
Ja, dat
en dat ging
raar.
Over dat de zwangerschap raar, aan ik. Zich. En toen had ik, toen hadden we het erover gehad hier thuis. In ieder geval mijn man en ik. En hij vond het nog wat moeilijker of zoiets dergelijks. Maar toen heb ik hem ook uitgelegd van, je hoeft niet met kinderen een zwangerschap te vieren als er komt een baby.
Nee.
Maar een zwangerschap vieren is ook, wat ik al zeg, een soort van aankondiging. Van het lijf bereidt zich voor het ontvangen van, hè, zodat er. Omdat ook onze jongens vaker vragen of er nog een baby komt of weet ik veel wat. Dus ik had al voorgenomen, ik ga ze dat Ik ga ze dat vertellen, ook naar aanleiding van dat een paar vriendinnen hier waren geweest. En die hadden tegen me gezegd, ja, natuurlijk vertel je dat de kinderen dan ook. En en toen was man lief ook om en toen wilden we dat eigenlijk gaan vertellen. Maar op die dag had ik toen, een paar dagen later, had ik die innestelingbloeding. Toen dacht ik, wacht dat heel even af. Nou ja, en daar kwam toen het andere verhaal eruit, dat het toch niet bleef. En toen... Ik heb het niet eens zelf gedaan. Dat heeft. We stonden op het punt hier 's ochtends om weg te gaan om naar een verjaardag te gaan. En toen moest ik naar boven om naar de wc, omdat ik toen het gevoel had van, daar gebeurt iets beneden. Toen was natuurlijk even de paniek groot en toen zei ik, ik ga niet mee. Jij moet alleen gaan. En toen, ja, maar ik ga toch nu niet weg zonder jou en jou hier alleen laten. Ik zeg, nou, laat mij maar even alleen.
Ja.
ik red dat wel.
Ja.
En en daaruit heeft toen mijn man die kinderen dat verteld in de auto. Van, nou ja, mama kan niet mee omdat. En daaruit kwam dat. Ik weet ook niet of ik dat... Ik zou ook niet... ik zou het ook te belastend vinden als... Stel dat dit nu 3, 4 keer achter elkaar gebeurt. Dan zou ik dat misschien ook te belastend vinden voor die jongens. Dat weet ik niet, heb ik nog niet over nagedacht.
Nee.
De vraag is of het überhaupt dan nog gebeurt.
Je moet gewoon je gevoel volgen daarin. En ik denk dat het heel mooi is als je het kunt delen. Zoals gezegd, ik denk dat kinderen daar heus mee om kunnen gaan.
Ja. Nou, en ik geloof ook dat het gewoon belangrijk is. Dat ik vind het, ik heb daarover geschreven ook. Ik vind dat zwijgen rondom die miskramen en over zulke soort dingen. Dat... het voelt als een beetje een restante stuiptrekking van zo'n patriarchaat die zegt, hou je mond maar, dat zijn jouw problemen, dat hoef je niet te delen. Verdriet, dat hoef ik sowieso niet te zien.
Nee.
Dat vind ik raar. En nogmaals, natuurlijk, als jij zelf de behoefte hebt om dat ook als geheim, en dan heb ik het vooral over het begin van een zwangerschap en je wilt het niet delen, omdat dat gewoon ook een bijzonder geheim is voor jezelf of jouw gezin. Dan heb ik daar de volledige begrip voor en dan is dat ook helemaal in orde. Of ook zelfs
zo misgaan. Ja, dat was bij ons nu ook, daarom was het ook zo gek voor mij. Bij ons voelde het nu gewoon helemaal niet als kloppend. Mark en ik moesten echt een week zelf bijkomen van die positieve test. Dat ik echt dacht, hè?
Ja.
En dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Ik bedoel, ik heb 4 kinderen gekregen, dus ik... Weet je, al die keren was ik gewoon meteen in jubelstemming. Gooide ik het op de app naar mijn moeder en mijn zus. En zo snel mogelijk aan mijn schoonouders vertellen. Joepie, kijk dan, foto van de positieve test.
Ja.
Zo heb ik het altijd ervaren. En dat was nu zo duidelijk niet zo.
Nee.
Dat we ook echt geschrokken waren. En echt zeiden, wacht even, is dit nu echt? Hè, gaat er nou echt nu nog? Weet je wel, dus dat... En dat heeft denk ik ook gemaakt dat ik het niet heb verteld aan de kinderen. Omdat ik gewoon voelde dat het niet in de haak was.
Nee. Nou, dan heeft dus mijn kleine gelijk. Je moet volledig ja kunnen zeggen voordat de baby glijbaan open gaat.
Zeker, ja. Nou ja, dat resoneert bij mij enorm. Dat ik denk, inderdaad. Dat werkt gewoon niet als je niet helemaal ja kunt zeggen. En we hebben een half jaar de tijd genomen daarna om te besluiten. Zetten we die poort überhaupt nog open?
Nou.
Want het was wel een soort van wens en plan.
Nee.
Maar we hebben maar goed. Het gevoel dat het niet zo is.
Ja, dus dat besluit is genomen.
Ja.
Ja. Nou ja, ik moet nu vooral denken even tegelijkertijd aan moeders die de wens wel degelijk hebben. En wel degelijk heel hard overal heen schreeuwen.
Ja,
met man en vrouw. En dan gaat die stomme glijbaan niet open.
Stomme poort niet open, nee.
Dus... dan is natuurlijk onze beeldspraak wel heel prachtig en mooi voor ons. Waar wij onze levens mee uitleggen. Maar dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal.
Die vliegen gaat niet voor iedereen op. Nee.
Dat is wel echt een heel ander verhaal.
Ja.
Ja, ja, wat ik nog zelf bijzonder vind of apart... is dat ik denk ik heel realistisch ben. Ook ben geweest, ook die eerste paar dagen. Dat ik dacht, dat kan ook echt misgaan. Maar dat je zo snel al, jij dan niet op, bij jouw moment, maar dat ik nu zo snel al zei, dat ik dan tegen mijn buik begin te praten. Of dat ik tegen een kind ergens om mij heen begin te praten en dat al zeg van, nou hopelijk is alles helemaal goed met je. Je bent helemaal welkom bij ons. En dat je 's avonds in je bed gaat liggen en dan merkt dat je hand op je buik legt en...
Ja.
Ik leg hem dan altijd op mijn te hoog. op mijn kwap die over mijn broek heen komt. Waar helemaal geen kind onder zit.
Als het licht is daar geen kwap hoor, Evelien.
Bij mij is geen kwap, nee. Ik ben echt... Nee.
Alleen als je staat en zit, toch? Alleen als je staat en zit, toch?
Als je licht valt het inderdaad mee.
Nee, dan is het helemaal
Maar ik legde mijn hand daar, op die plek, in het bewustzijn dat daaronder helemaal geen begin is. Maar toch. En dan... Ja, dat vind ik apart en mooi. Hè? Dus ondanks dat je realistisch bent of misschien zelfs ook nog de vraag hebt, is dit helemaal juist? Maar dat dan ergens het hart al helemaal open gaat voor dat wat je dan toch hoopt dat komt. Dat vind ik ongelooflijk, ja. Nou ja, dat maakt het natuurlijk wel ook wel meteen heel verdrietig. Want dan is er dus in gedachten of in je hart al... een verbinding gemaakt met iets, hè? En dat maakt
ja,
het...
maar dat is toch niet erg.
Nee.
Ik bedoel, het is toch juist heel mooi om daar volledig in te kunnen zakken en van te genieten en ja, daarmee wordt het ook verdrietiger. Maar ik denk, gelukkig hebben wij kunnen we dat in emoties hoog en laag voelen, weet je, zijn die uitersten aanwezig, want daarmee wordt het echt.
Ja.
Ik denk, als je altijd maar zo vlak bent en ja, hoe interessant is het leven? Ja. Als je niet echt altijd verdriet beheerst. Kunt voelen en echt plezier en vreugde kunt voelen.
Mm. Ja.
Nou, we hoeven het niet te mijden, volgens mij, ons verdriet. We moeten ons verdriet volgens mij helemaal niet mijden.
Nee. Nou, een vriendin zei het wel meteen heel erg lief, want ik had natuurlijk dan... Net aan een paar vriendinnen had ik dit blijde nieuws gedeeld. En dan samen heel op afstand ook wel. Want veel heb ik natuurlijk nu niet kunnen zien. Maar zijn dan blij en met mij enzovoorts. Nou ja, en toen kwam die boodschap dat het toch niet doorging. En toen, ja, ik merkte dan, ik gooide dat online in het moment. En... Nou, heb ik altijd een paar seconden nadat ik dat gedaan heb, of die eerste paar minuten, denk ik altijd, oh, wat heb ik gedaan? Wat zullen ze van me vinden? Dat echt verschrikkelijk. Het liefst alles meteen wissen. Wat denk ik wel, een stomme foto van mezelf. Weet je wel, dat is echt, oh, verschrikkelijk. Dan ga ik altijd door een diep dalletje. Ik weet niet of iedereen dat kent. Ken je dat ook? Heb je dat ook?
Ja, dat ken ik ook.
Dat gevoel? Oh, verschrikkelijk. Ja, nou ja. Waarom kies je dan zo'n soort beroep om de hele tijd dingen openbaar te doen? En dan elke keer toch die onzekerheid. Hè? Of aandacht, schreeuwerij, wat wil je? En zo, hè? Dat soort gedachtes. En toen reageerde gelukkig een vriendin van mij heel erg lief. Die zei meteen van, ik vind het zo goed dat je dit deelt. En ik vind het zo knap dat je het deelt. En ik vind het vooral... hoe fijn is het als je met elkaar... hier open over spreekt, want we zijn zo graag blij voor jou. Maar we zijn net zo goed ook verdrietig samen met jou. Ja. En ook als daar één dag tussen ligt, dan is dat zo. Hè? Dat is niet om die reden daardoor niet meer interessant om te delen. Dat is juist daardoor interessant om te delen. Ja. Toen dacht ik, oh ja, nou dat vind ik wel heel...
Gelukkig.
Vond ik een prettige boodschap.
Ja, ik vind het ook mooi, dat heb ik wel vaker gehoord ook van vriendinnen die zeiden... Ja, ik vertel je al in een heel vroeg stadium, want als het misgaat wil ik het ook met je delen.
Ja,
ja,
precies.
Tuurlijk, dat is het leven, toch?
Ja. Nou dat vind ik ook. En daarom vind ik juist dat er ook geen taboe op mag liggen.
Nee.
En dan wat ik nog interessant vind over hoe jij dat ziet... We hebben het dan natuurlijk over zo'n heel erg vrouwending, zo'n vrouwenthema en hoe wij vrouwen daarmee omgaan. En dat daar ook, ja, ik denk dat vrouwen ook wel streng naar elkaar kunnen zijn, hè? Zo van, dat vrouwen ook elkaar soms het gevoel kunnen geven dat, hè, wat ik net beschreef met hysterisch of aandachtvraagster of weet ik veel wat. Dat kunnen ook echt vrouwen naar elkaar toe zijn die dat ook gevoel geven. Maar buiten dat, mannen. Ik bedoel, eigenlijk is een beginnende zwangerschap ook
net
voor mannen.
Net zo goed van de man als van de vrouw.
Ja, en natuurlijk heb je de lichamelijke rompslomp er niet omheen. Nee. Hoe heeft jouw man dat dan meebeleefd? Of hoe reageert jouw man in het begin van zo'n zwangerschap? Of hoe is dat?
Ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat het meer van mij was dan van hem, behalve alleen het fysieke stuk. Ik heb altijd zo gevoeld dat hij enorm geïnteresseerd en meelevend en ook echt verdrietig toen het of gemengde gevoelens, weet je wel. Ik bedoel, het is steeds een keus van ons samen geweest,
ja.
Ook om zwanger te worden. En ik merk wel dat hij wat, ja, ik moet hem erbij betrekken. Dat gaat niet vanzelf. Dat heeft natuurlijk wel te maken met hoe open ik ben over wat ik voel en wat ik meemaak fysiek. Want natuurlijk, als je een trappelend kindje in je buik hebt, dan is dat voor jou als vrouw echt de hele tijd zo intens, intern,
ja.
aanwezig.
Hmm.
Maar ja, dat is natuurlijk heel anders als je dat niet zo fysiek meemaakt. Ik heb ooit een keer, al heel lang geleden, was er een keer zo'n filmpje, zag ik denk ik op Facebook, van een soort reclame van een soort buikband die je om kon doen als je zwanger was. Waarin allemaal sensoren zaten die de bewegingen die je waar kon nemen met je het kindje daarbinnenin. Die dat dus oppikte. En dan kon de man een buikband omdoen waarin allemaal elektroden zaten die bewegingen dan simuleerden. Dus zag je een zwangere vrouw liggen met een trappelend kindje in de buik. En die man daarnaast met nog een zo'n band. En de hele tijd, oh, ze schoten die ogen open. Oh, ik voel het. Toen dacht ik wel, wat een gave uitvinding.
Ja, dat hebben ze ook voor bevallingen, hè? Ze hebben bevallingskrampen.
Oh, heel goed.
Is dat niet Fileman of zoiets dergelijks? Iemand heeft dat
die heeft dat gedaan. Die heeft een keertje gezien, inderdaad.
Ja, die had dat geprobeerd een beetje te...
Nee, er is ooit een keer zo'n... uitspraak, ik weet niet meer, heb ik ergens gelezen van als een man een bevalling zou voelen, dan zou hij doodgaan van de pijn.
Mijn man zegt altijd, ik stel me voor dat ik een steen moet poepen.
Ja, een hele grote steen.
Ja, maar de uitkomst is natuurlijk wel een beetje steen. Jammer, zo'n steen. Zo'n kind is wel echt veel leuker.
Ja, het is heel anders. Ja, dat is ook een gevoel wat je nooit meer vergeet, hè? Zo'n... Dat gevoel had ik.
Nee. Als het er eindelijk uit is. Als het
hoofd eenmaal geweest is en dat lijfje komt. Ja. Grappig gevoel.
Ja.
Ja. Maar ja. Ik vind dat wel iets moois. Dat we gelukkig in een tijd leven waarin die taboes wel een beetje eraf zijn. Dat je het kunt bespreken en dat je het vertelt aan elkaar. Ja. Het begon bij ons. Maar ik weet niet of ik het jou wel eens verteld heb in zo'n gesprek. Dat Mark en ik samen op een gegeven moment naar een sensieplan cursus gingen. Heb ik je dat verteld? Nou, dat is een sensieplan is een cursus over de vrouwelijke cyclus,
ja,
eigenlijk.
Dat weet ik,
en
die
leer je dus in om een natural family planning, hè, om op een natuurlijke manier zonder de pil en zo, kinderwens te regelen.
Mm-hmm.
Gewoon door het goed te weten hoe de cyclus is.
Ja.
En waar je dat allemaal aan kan zien en aflezen.
Mm-hmm.
Ja, het is een mooie cursus, want je komt als stijl en je leert als stijl hoe die hele cyclus in elkaar zit. Omdat je als stijl ook verantwoordelijk bent voor of er een baby komt of niet.
Ja.
En die man die leert dus ook over cervix slijm en de temperatuur en alles aflezen. Zodat je kunt weten wanneer de vruchtbaarheid is en wanneer niet.
Ja.
En dat vond ik... Dat was natuurlijk hilarisch,
ja.
Met een aantal stellen, mannen en vrouwen bij elkaar, om daarover te leren. En heel erg leuk. En daarna ook dus een heel open gesprek thuis te hebben van, hoe zit het met je cervixslijm en is je temperatuur al gestegen? Om te weten van wanneer we het veilig zonder condoom konden doen.
Ja.
Zo'n soort openheid vind ik zo ontzettend fijn om die samen te delen. En om te weten van ja, wij kiezen nu voor wel een kind of niet een kind.
Ja.
Dat delen we echt samen. Ja. Ja, gelukkig wel.
Gelukkig wel, maar ik denk dat heel veel vrouwen dat niet doen, hoor. Ik denk
nee, dat,
dat veel,
is echt nog... En ja, ik maak ook zo vaak als ik iedere keer als ik weer zo'n oproep voorbij zie komen... dat er weer zo'n cursus van start gaat, dan deel ik het op Facebook. Ja. Van, ga dit alsjeblieft
nou,
doen.
Ik cervixslijm. Ik ben benieuwd. Ja. Hoeveel mensen die nu ook met ons
weten
meeluisteren...
Weten wat dat is.
Weten wat dat is, dat één. Maar twee, vooral dat ook met hun man bespreken. En daar niet een bepaald gevoel van schaamte bij hebben.
Nee. Nou ja, het is natuurlijk, die schaamte was er bij mij ook, hoor. Dus er komt dan een soort, daarom krijgen we de slappe lach natuurlijk bij zo'n cursus waarin wordt uitgelegd wat voor dikte dat heeft.
Ja, maar dan heeft het niet zoveel, dan is het nog even los van jou en jouw lijf. En dan is het iemand anders die vertelt dat alle vrouwen dat hebben. Ja. En ik denk dat dat het wel een beetje een randje ervan afhaalt, zeg maar. Want dan besef je ook dat je gewoon normaal bent...
Ja.
Hè? Want het is ook een soort beeld, een soort van wat wordt geschetst van schoonheid of zo. En dan is dat dan vies of zo.
Ja.
En ik denk dat dat fijn is.
Als... Ja, het is heel fijn. Het wordt een soort algemeen menselijk fenomeen. Ja. Hè? Net zoals dat mensen zweten. En, weet ik het allerlei. Dat we gapen als we moe zijn. Het zijn er zijn gewoon allemaal dingen die je kunt aflezen aan ons vrouwelijk lijf. En daar moet gewoon over gepraat kunnen worden.
Precies.
Inderdaad, net zoals dat je een mooi nestje voorbereidt... en dat het weer opgeruimd wordt als het niet wordt gebruikt.
Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is, als het je lukt... ik ben gezegend gelukkig ook wel met een man die daar ook een open oor voor heeft. Maar ik geloof dat je dat echt ook moet oefenen als stel of zo.
Zeker.
Dat je dus bepaalde gevoelens deelt. Zoals bijvoorbeeld vond ik ook een heel spannend gevoel om te delen. Maar wat ik ook echt wel zo ervaren heb. Ik weet niet of hoe jij dat of hoe dat voor jou is. Maar in de fase dat je besluit dat je graag zwanger wil worden. Dan verandert het natuurlijk een hele hoop. Want je gaat heel erg letten op je cyclus.
Ja.
Als je dat niet zo fijn doet als jij dat doet met zo'n plan, maar dat je dat, dan voelt dat soms ook wel een alleenig verhaal. Dat je als vrouw heel goed weet wanneer moment suprême is dat meneer even binnen moet wandelen.
Ja.
En dan komt er best wel soms druk op te liggen, waardoor seks eigenlijk helemaal niet meer zo leuk en spontaan is. Vooral als het niet meteen lukt. Van hoe los je dat dan op, zodat zo'n kind krijgen niet alleen maar keihard werken is, maar ook nog gewoon leuk.
Ja.
En dan vooral de fase die daarna is. Ik zeg tegen mijn man dat die 2 weken die je dan wacht of het gelukt is... en de ongesteldheid die daarop volgt of de menstruatie die daarop volgt...
Ja.
Is soms ook gevoelsmatig een kleine gevoelsmatige miskraam. Snap je wat ik bedoel? Dus het is niet omdat je al weet dat er een kind op komst was of weet ik veel wat. Maar die eerste 2 weken op het moment dat je kinderwens zo groot is dat je wil dat daar nu een zwangerschap komt. Is toch echt een dikke teleurstelling als daar toch weer bloed uit je komt. Want dat wilde je eigenlijk niet. Je wilde nu een positieve test gaan doen. Ja. Dus daarin maak ik dat vergelijk naar zo'n miskraam. Natuurlijk is het geen miskraam, maar... Zo die wens dat het nou eindelijk toch eens lukt of zo, die is er, is er wel. En ik weet niet of dat herkenbaar voor je is. Maar ik denk dat ook zo'n gevoel is die je... Een gevoel dat je als vrouw met je meedraagt elke keer. Dus elke keer in zo'n cyclus. Dan heb je weer 2 weken, is het allemaal goed.
Ja.
Dan ga je volgens de klok of volgens de planner... Duik je samen het bed in met een hoop op een goed resultaat. En dan zit je 2 weken te wachten. En de hoop dat het nu toch echt wel lukt. En dan is die ongesteldheid ook echt een... soms een dikke zucht of
een domper,
verdriet of weet ik veel wat. En om dat ook te delen, zeg maar. En om daar ook begrip voor elkaar te hebben. En dat een man daar dus ook dan begrijpt wat er met jou gebeurt. Of waarom je soms... gevoeliger bent of met wat minder veerkracht soms met de dingen om kan gaan of zoiets dergelijks. Dat vind ik ook zo'n soort van spannend onderwerp. Herken je dat of is dat...
Ja, zeker. Nou, ik heb bij Arend was ik echt meteen, we besloten het en de volgende week was ik zwanger, zeg maar. Dus
met je geen eens een kans.
Was dat echt direct gebeurd.
Ja.
En bij Emiel heb ik 4 maanden moeten wachten. En dat heeft er echt ingehakt, weet ik nog. Omdat het gewoon zo ik ging er ook vanuit na die eerste keer van ja,
luxe gewend.
Wij doen dit en ik ben zwanger.
Ja, nou ja, vier maanden is natuurlijk ook nog niet eens veel.
Vier maanden is nog niet eens lang, maar nee. Dat vond ik toen al verschrikkelijk lang. Ja. Vier keer de teleurstelling.
Ja.
En ik heb een vriendinnetje die toen een keertje rond bij haar zwangerschap vertelde dat ze de eerste afspraak bij de verloskundige had. Die heel nuchter zei, nou, jullie hebben een positief test, hartstikke fijn. Maar weet dat het ook weer in zoveel procent van de gevallen gewoon uitmondt in een miskraam, helaas. Mm-hmm. Dus hou daar rekening mee. En ik dacht, oh, wat erg. Met het idee van je wilt toch positief, met vertrouwen naar zoiets kijken en... Oh, wat erg dat mensen daar op die manier mee omgaan. En ik kan me voorstellen dat het voor sommige vrouwen heel fijn is... Ja. Om op die manier eventjes met de voet op de grond gezet te worden.
Reality check, ja.
Ja, reality check. Het gaat gewoon echt heel vaak. Eigenlijk is het een wonder als je kijkt naar hoe kort de tijd is van de eisprong... Hè, totdat het eitje afsterft. Mm. Dat is maar zo korte tijd. Het is een wonder als het lukt.
Ja. Nou ja, het gaat er. Ik geloof 90% van de gevallen eindigt het in niks. Ja. Maar dat merk je niet eens.
Dat merk je niet eens. Nee, maar goed, dat is een reality check inderdaad. En het is fijn om even nuchter te zijn. Ja, en aan de andere kant is er bij mij altijd de hele diep gewortelde behoefte om met vertrouwen... Ja. Het tegemoet te zien. En dat ik ook ergens geloof dat als je met vertrouwen en liefde daarin staat, dat je de kans vergroot dat het lukt.
Ja, dat deel ik. Die wens dus, dat zo is in de wereld. Ja, ja.
Dat is een behoefte van mij. Ja. Ik weet niet of het terecht is, maar die behoefte heb ik wel heel sterk.
Nou, ik denk dat ik weet niet of dat telt voor zwangerschappen, maar ik denk dat het voor het leven aan zich zeker meetelt. Of zeker werkt.
Dat, dat je, hoe heet dat ook weer? De self-fulfilling prophecy. Dat
precies,
je zo gewoon doordat je er vertrouwen in hebt dat je het helpt.
Mm.
En andersom zeker. Daar ben ik echt zeker van. Dat als je denkt van nou het wordt vast
toch niks. Dat het dan ook niks wordt.
Dan wordt het ook echt niks.
Oh, maar dat is wel lastig soms hoor. Jongen,
dat
jongen.
Is heel
als je
lastig,
iets heel erg
als je
graag wil.
Meermaals die teleurstelling meemaakt.
Ja.
Dan is dat super moeilijk. Ja. En daar is ook een heel mooi...
Want ben je dan zelf strafbaar voor het...
Ja, erg.
Dat kan toch niet?
Dat kan niet. Nee, dus dat is natuurlijk super heftig. Zeker als je het meermaals meemaakt dat het misgaat. En zie dan nog maar eens vertrouwen te hebben. Nee, en die emoties. Ja, ik vind het mooi dat ze er zijn. Ik ben blij dat we dat allemaal mee kunnen maken en tot grote hoogtes kunnen stijgen en dus ook af en toe in diepe dalen zinken. Ja,
maar liever niet te veel alleen.
Niet te veel alleen, nee. Deel het alsjeblieft met iemand. Met iemand in ieder geval, het liefst met je man of je partner. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk daarin.
Zeker, ja. Hebben we alles gezegd over dit thema, Suus?
Nou ja.
Komen we altijd, als wij ophangen, komen we altijd allemaal mooie...
Ja, er zijn natuurlijk nog een heleboel open eindjes. Want wat ik bijvoorbeeld ook nog wel een heel bijzonder iets vind, is dat veel mensen zeggen dat als je een kindje verliest, of zeker bij een miskraam, dat dezelfde ziel weer terugkomt. Hè? Heb je dat wel eens gehoord?
Maar dan bedoel je dezelfde ziel in een volgende zwangerschap?
Ja.
Ja. Nou ja, zo zijn voor mij de kinderen altijd geweest.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen als je 8 keer een miskraam hebt gehad en daar, dat is dat het heel anders is. Maar voor mij voelde dat altijd zo, omdat ik altijd een aanloop heb gehad. Daarom zei ik net ook valse start. Altijd een aanloop heb gehad voor elk kind.
Ja.
Ik ben 6 keer, nu dus 7 keer zwanger geweest. Alle keer dat ik het wist van nu doe ik mijn best en dan gebeurde het ook. Dus ik heb ook gelukkig weinig geduld hoeven hebben.
Ja.
Maar het was elke keer een aankondiging, alsof mijn lichaam zich moest voorbereiden. Zo voelde dat voor mij altijd aan. Zo, even een flinke hormoontoestand over
stroom,
me heen.
Even alles helemaal schoonspoelen daarna.
Ja, precies. En nu is het vrij voor het echte werk. En zo ging het elke keer. Dus als ik nu netjes doe, volgens mij,
dus
tot
de volgende
nu
keer.
Biografie, moet ik even geduld hebben, 1-2 maanden. En dan verdeel ik dat ik... Dat er toch nog eentje op komst is. Ja. Of twee. Een tweeling. Tweeling jongens. Oh. Dat denk ik bij mij. Dat tweeling is gewoon. Jongens, ja. Ja, dat is mijn grootste angst.
Als je
angst.
Dat verwacht, dan ben je daar in ieder geval vast op voorbereid.
Ja. Nou ja, dan moet ik dus denken aan jouw opmerking van net. Van self-fulfilling prophecy. Prophecy.
Ja. Oeps.
Oeps. Als ik dat nu te hard denk, dan krijg ik dus die tweeling jongens.
Be careful what you wish for, you just might get it.
Ja, nou dan moeten we het de volgende keer nog maar eens even over hebben. Wat ik met deze jongens sowieso aan moet. Opgroeien in een mannengezin en nu zelf alleen maar jongens krijgen. En dan straks die jongens tweeling.
Nee. We moeten dan ook nog even hebben over wat je kunt doen om meisjes voorrang te geven.
Nou ja, Suus, het was nu de 11e dag in mijn cyclus. Dus als dit nu echt goed was gegaan, dan had het volgens jouw theorie tenminste, het langzame, maar vlijtige meisjeszaad had dan.
Ja,
maar weet je, ik geloof dat, die roze sokken werkte tot nu toe ook niet. Maar misschien is het ook wel zo dat vrouwen gewoon voor bepaald zaad meer ontvankelijk zijn. Of ze nou snel of langzaam zwemmend zijn.
Misschien. Maar ik heb ook 3 jongens gekregen en daarna een meisje. Dus,
Je geeft me hoop.
Ik geef je hoop, schat.
Nou, ik moet maar weer naar mijn lieve, schattige jongens. Die heel geduldig weer in de tuin aan het spelen zijn. En net op het raam hier kloppen en aandacht vragen. Ja. En een andere knuddeltje ophalen.
Ik ga ze alle 3 van school halen. Het is precies mooi tijd.
Precies mooi tijd. En dan volgende keer, wat we dan natuurlijk weer ons voornemen, dat gauw te doen. Dan gaan we het over verjaarspartijtjes of zoiets hebben. Ja?
Ja. Lekker. Heel goed. Lekker. We verzinnen iets.
Lekker luchtig.
En aanvragen mogen ook. Als mensen een speciaal verzoek hebben.
Ja, zeker.
Dan horen we dat.
Ja. Dat lijkt me heel erg leuk. En we wensen natuurlijk iedereen die zo'n kinderwens heeft, echt alle liefde en geluk toe. En alle mensen die een miskraam mee moesten maken, veel sterker.
Deel het met iemand.
Deel het, inderdaad. Ja. En ook met ons mag dat altijd, toch?
Zeker.
Ja.
Zeker.
Ja, oké.
Okay. Nou, heel
Suus.
Fijn.
Tot gauw. Doeg.
Tot gauw.